Goedemorgen allemaal. Deze zondagochtend, tweede adventszondag. Welkom in de dienst, ook de mensen die thuis de dienst meebeleven. Van harte welkom. Ook de voorganger vanmorgen, dominee van Rijswijk uit Bedum. Welkom. We hebben een aantal afkondigingen. Want we verwelkomen ook weer een nieuw stel in onze gemeente. Met belijdenisattestatie zijn vanuit de Kerk van Groningen-Oost binnengekomen Harmen en Redi Sanders. Zij gaan wonen aan de Schoolstraat nummer 16. Misschien zijn ze hier in de zaal aanwezig. Kijk eens, daar zijn ze. Willen jullie misschien nog even gaan staan? APPLAUS. Welkom. We hopen dat jullie een mooie tijd in Oldehoven en in onze gemeente mogen hebben. Jullie zijn ingedeeld in wijk 3. Dus degene van wijk 3, dat weten jullie vast allemaal zelf, maak contact. Vanmorgen is het Vonkel Oranje en het gaat over de wijzen uit het oosten. Ik zie hier geen felicitaties voor jonge gemeenteleden, maar wij zingen na de dienst wel de twee bekende coupletten van het Wilhelmus, omdat kroonprinses Amalia 20 jaar is geworden. Aanstaande dinsdagavond vergadert het dagelijks bestuur van de kerk. En dat begint 7:15. De collecte is voor de kerk. En namens de kerkenraad wens ik jullie allemaal een gezegende kerkdienst. Is het nou nog zo dat iemand hier de opdracht heeft gekregen om die wenskaars aan te steken vanmorgen? Kijk eens. Dan mag het nu gebeuren. Heel goed.
Advent is kijken naar wat komt, zoals toen lang geleden. Er werd een kind van God verwacht, een kind van licht, een kind vol kracht, een kind dat zorgt voor vrede.
Dank jullie wel.
Goedemorgen broers en zus in de Heer, broertjes, zusjes in de Heer. Ja, het is dus tweede adventszondag. We leven samen toe naar het kerstfeest. Dat we over 2 weken en een dag al samen mogen gaan vieren met elkaar. Daar willen we natuurlijk in deze dienst ook bij stilstaan. Deze dienst is zoals elke dienst ook een ontmoeting met onze God. Laten we in de ontmoeting met God gaan staan en onze afhankelijkheid belijden. En we belijden dan samen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. En zo samengekomen in de naam van de Heer komt God ons ook met zijn groet tegemoet. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan samen zingen Psalm 46 vers 1 en 4.
Thank you.
willen nu ook samen luisteren naar de 10 geboden en daarna zingen we met elkaar een adventslied, liedboek 441 vers 4 en 5.
In Christus spreekt God je aan. Ik ben de Heer, ik ben je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil graag jouw God zijn. Ga niet naar een ander. Ik heb jou lief. Eer mij niet op jouw manier, want mijn manier geeft vrijheid. Misbruik mijn naam niet. Mijn naam redt jouw leven. Gebruik mijn dag goed. Het is de dag van ons samen. Respecteer je vader en respecteer je moeder. Door hen leer je mij kennen. Kom niet aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook? Bewaar het geheim van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Neem niet wat van een ander is. Ik zorg toch voor je? Wees trouw in wat je zegt. Mijn woorden zijn immers ook betrouwbaar. Wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart.
Laten we nu ook samen naar onze God toe gaan in ons gebed. Laten we samen bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. We danken u dat we vanmorgen weer bij u mogen zijn. Bij u onze rots, onze vesting, onze schuilplaats. Zo bezongen we u net. En we willen ook in ons leven schuilen bij u. Want wat maken we in de afgelopen jaren wel niet mee? In een pandemie, in oorlogen, in klimaatveranderingen, polarisatie hier in Nederland en nog zoveel meer. Maar wat is het dan ons grote geluk dat we u kennen. Dat we bij u mogen schuilen. En dat we bij u ook mogen weten dat we eeuwig veilig zijn, wat er ook maar gebeurt. En Vader, we bidden u, wilt u ons daarmee troosten. En geef ons toch ook moed en kracht voor elke dag die we hier van u krijgen. En Vader, we verlangen naar u en uw goede boodschap in ons leven. We mogen leven in de adventstijd. En als broers en zussen van uw gezin hier ook toeleven naar het kerstfeest. Heer, om dan samen stil te staan bij de geboorte van uw Zoon Jezus Christus. Om samen uw goede boodschap van redding te vieren. We kijken er naar uit. Maar er is ook zoveel ruis vandaag de dag. Het gaat over kerst als een feest van eten en familie en gezelligheid. Maar zonder Jezus Christus als het kind van Bethlehem missen we de kern van het kerstfeest. Alleen dan is het echt feest. En wilt u ons helpen om als christenen die goede boodschap van kerst ook vast te houden. Om ons in deze tijd ook te laten vullen met vreugde om die goede boodschap van u. En we bidden u zegen daarvoor ook deze voorbereidingstijd, deze adventstijd. Vader, we danken u dat we vanmorgen bij u mogen zijn. Maar er is ook zoveel ruis vandaag de dag. Het gaat over geloof in jezelf en je leeft maar één keer en je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Wij zijn hier omdat we geloven in u. Omdat we zien dat het leven met u het leven mooi maakt. En dat we daardoor ook eeuwige toekomst hebben. Vader, we bidden u dan ook, help ons om dicht bij u te leven. Om ook in deze dienst vanmorgen dicht bij u te zijn. En ons te laten vullen met de vreugde in u. Vader, we danken u dat we vanmorgen ook alweer uw goede wet mochten horen. Maar er is zoveel ruis vandaag de dag. Het gaat over doe waar jij je goed bij voelt en leef voor jezelf. Maar wij verlangen naar wat uw goede geboden ons voorhouden. Een leven in liefde voor u en onze naasten. En we bidden u, help ons daarbij door uw geest. Dat u ons helpt om een leven te leiden in uw naam. Vader, we bidden u, geef ons ook een open hart als de Bijbel straks opnieuw open gaat. Want er is zoveel ruis vandaag de dag. Van fake news en ieder met zijn eigen waarheid. Maar wij verlangen naar uw waarheid, uw woorden ten leven. En we bidden u dan ook, spreek tot ons hart vanmorgen. Raak ons ook vanmorgen weer aan met uw goede boodschap. En geef ons door uw geest een houding van verwachten, van ontvangen, van geloof. En wilt u zo zelf met uw geest krachtig in ons werken vanmorgen. Vader, wees zo bij ons in deze dienst. En geef dat of we nu zingen of bidden, lezen of luisteren, spreken of geven. Alles mag zijn tot meerdere eer en glorie van u. En dat wij ook met deze dienst vanmorgen hier uw naam groot maken. We bidden u dit alles in de naam van Jezus. Amen. Ja, we vieren met kerst dat de Heer Jezus is gekomen om ons te redden. Daarover gaat het echt met kerst. Daarover gaan we nu een filmpje kijken voor de kinderen. En daarna gaan de kinderen van Vonkel ook naar hun eigen programma toe.
Maar
In de preek vanmorgen willen we stilstaan bij een gedeelte uit Genesis. Het moment dat Jacob de hemel ziet opengaan. Zijn Bethel moment. We gaan daarover lezen in Genesis 28 vers 10 tot en met 22. En daarna zingen we met elkaar Psalm 105 vers 5 en 6.
Jacobs droom in Bethel. Jacob verliet dus Barzeba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei: Ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten totdat ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop. En wijdde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Bethel. Vroeger heette het daar Luz. Daarna legde hij een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden. En ik beloof u dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Tot zover.
Thank you.
Na de preek dan zingen we met elkaar uit het liedboek, lied 146c, vers 1, 3 en 7. Merk jij eigenlijk wel eens iets van God? Merk jij eigenlijk wel eens iets van God? Dat je God even heel dicht bij je voelt. Ik heb dat in mijn eigen leven gelukkig al een paar keer heel sterk meegemaakt. Ik moet dan zelf denken aan een Evensong in Cambridge. Aan een dienst op Goede Vrijdag waar van Bach O Mensch, bewahre dein Sünde groß werd gespeeld. Aan momenten dat ik merkte dat God mijn gebed had gehoord en ook verhoord. Aan het moment dat ik voor het eerst gebeld werd als predikant dat er iemand overleden was en ik naar de familie moest gaan. En ook aan de laatste uren van een stervend kind. En dat zijn ontzettend ontroerende momenten. Als je mag merken dat God dichtbij is. En je mag merken dat God in de hemel heel dicht bij jou persoonlijk is. Heel persoonlijk voor jou zorgt, heel zacht en teder aanwezig is. Dat zijn mijn eigen kleine Bethel-momenten. In de bezoeken die ik in de gemeente breng, hoor ik ook veel Bethel-momenten. Momenten waarop broers en zussen van mij God ook zo dichtbij voelden in hun leven. En dat zal hier in de gemeente niet anders zijn. Wat bijzonder dat God vanuit de hemel zorgt voor ons als kleine mensjes hier op aarde. En dat hij hoogst persoonlijk oog heeft voor jou en voor jou en voor mij. Dat betekent natuurlijk niet dat je God altijd zo dichtbij voelt. En wat dat betreft zijn we net het volk Israël in de woestijn. En dat wordt ook trouwens in het Nieuwe Testament vaak gebruikt als een beeld voor ons leven. Het ene moment zien we wonderen van God in ons leven en voelen we God heel dichtbij en heel sterk aanwezig in ons leven. En zingen we misschien wel, nou God is bij ons en met hem komt alles goed. Maar het volgende moment in je leven zit je in de problemen, merk je even helemaal niks van God. En denk je misschien wel, en misschien zeg je het ook wel hardop, ja waar is God nu? Is God nou in ons midden of niet? Ik las eens een interview met een monnik, ik kan het helaas niet meer terugvinden. Maar hij had in zijn leven één bijzondere ervaring met God gehad. Zeg maar zijn Bethel moment. En de interviewer vroeg hem, zou je niet veel vaker iets van God willen zien, willen merken, willen voelen? En de monnik antwoordde, natuurlijk verlang ik daarnaar. En ik hoop ook dat dat gebeurt. Maar ook als het bij dat ene moment blijft, is dat voor mij genoeg. Ja, wat kan een Bethel-moment in je leven veel betekenend zijn? Jacob is zo'n Bethel-moment eigenlijk helemaal niet waard. Als je ze in Genesis zou gaan lezen, dan kom je erachter dat tot nu toe in Genesis er eigenlijk nog niks positiefs over hem gezegd is, maar dat je vooral de slechte dingen hebt gehoord. Hij heeft Esau het eerst geboorterecht afgetroggeld. Hij heeft zijn oude blinde vader bedrogen. Hij is er met de zegen van Esau vandoor gegaan. En je kan je dan ook wel afvragen, als we dit dan vanmorgen lezen, van, is zo iemand eigenlijk Gods persoonlijke aandacht wel waard? Vind je het eigenlijk wel dat hij zo'n moment verdient? Hetzelfde kan je ook denken van Paulus in het Nieuwe Testament. Hij wilde christenen vermoorden om hun geloof. Heel fanatiek heeft hij gelovige mannen en gelovige vrouwen in de gevangenis gegooid, ze tot de dood toe vervolgd. En later zegt hij daarover dat hij daarmee Jezus heeft bespot en vervolgd en beschimpt. En als Paulus daarop terugkijkt in zijn leven, dan noemt hij zichzelf een misbaksel, de naam apostel niet waard, de minste van alle heiligen. Is zo iemand Gods persoonlijke aandacht eigenlijk wel waard? En toch zocht Jezus hem op in zijn leven. En Paulus was op weg naar Damascus om daar christenen te vervolgen. En plotseling wordt hij omstraald door een licht uit de hemel. Hij valt op de grond en hoort dan een stem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En Paulus vraagt dan: nou, wie bent u, Heer? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Het is zijn Bethel-moment in zijn leven. Oftewel, Jezus schrijft Paulus niet af, maar zoekt hem juist hoog persoonlijk op. En later zal Paulus daarover tegen Timotheus zeggen: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. En ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld zou worden voor alle die in hem gaan geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. Ja, Jacob, die listige leugenaar, en Paulus, die valse vervolger, hebben zo in hun leven allebei een Bethel-moment gekregen, waarin God hen opzoekt en hun leven even heel bijzonder aanraakt. En ik wil vanmorgen daarvan zeggen, volgens mij is dat goed nieuws voor ons. Goed nieuws voor jou en goed nieuws voor mij. Ik denk namelijk wel eens bij mezelf, ja, wat ziet God eigenlijk in ons? En waarom zou God een relatie willen hebben met mij? Als hij bij wil zijn in het leven van Jacob, als hij bij wil zijn in het leven van Paulus, bij hele gebroken mensen, dan is de boodschap toch voor ons dat God zich ook aan jou en mij wil verbinden. Hoe klein en gebroken we misschien ook zijn. We leven samen toe naar het kerstfeest, nu nog maar iets meer dan 2 weken. En dan staan we er juist ook bij stil dat de Heer Jezus daarvoor naar de aarde is gekomen. Over een Bethel-moment gesproken. In Jezus zie je het duidelijkst hier dat er vanuit de hemel contact wordt gezocht met de aarde. Ja, contact wordt gemaakt. Omdat God zich door Jezus met ons verzoent en zich weer aan ons wil verbinden. Ja, daar gaat kerst ook over. God die zich aan jou en aan mij wil verbinden. In Jezus is die boodschap er voor ons allemaal. Daarom is ook de oproep op weg naar het kerstfeest: kom, geloof nou in dat kind van Bethlehem. Geloof het nou maar echt. God wil iets met jou. Hij wil een relatie met jou. God wil erbij zijn in jouw leven. Kom, geloof toch in Jezus. En toch speelt er meer in deze Bijbeltekst dan alleen een moment voor Jacob. De wereldgeschiedenis staat hier op het spel. En Jacob komt hier namelijk naar voren als een omgekeerde Abraham. Abraham die vertrok uit Garan naar Canaan met de belofte van nakomelingen en het bezit van het land op zak. Maar nu vertrekt Jacob uit Canaan weer naar Garan, uit het beloofde land dus, zonder dat hij een nakomeling heeft. En de toekomst, ja, onbekend. Net allemaal vanwege zijn eigen domme schuld, hè, door de zonde van Jacob. Zo heeft hij zich de woede en de haat van Esau op de hals gehaald. Door hem voor de 2e keer beet te nemen. En Esau die wacht nog even totdat papa dood is. Maar daarna gaat Jacob eraan. En Jacob heeft daarom geen andere keus nu om te vluchten. En je kunt je dan afvragen, als je dit ziet gebeuren, is God door de gevolgen van de zonde van Jacob eigenlijk niet weer terug bij af? Valt zijn plan niet een beetje in duigen? Maar het bijzondere in dit gedeelte van morgen is dat je ziet dat God, ondanks de zonde van Jacob, juist doorgaat. Hij blijft trouw aan zijn belofte die hij heeft gedaan aan Abraham. Hij blijft trouw aan het plan dat hij heeft. En dat maakt God juist bij Bethel ook duidelijk aan Jacob. En Jacob moet misschien door zijn eigen zonde nu vertrekken uit het beloofde land. Maar God zegt dan direct: ja, maar ik zal je naar dit land terugbrengen. Sterker nog, God zegt: het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en aan je nakomelingen geven. Oftewel, God gaat gewoon door, hoor, met zijn plan. Ondanks de zonde van Jacob. En God gaat zelfs door die zonde van Jacob heen mooie dingen doen. En wij hebben een God die door het kwaad heen echt goede dingen tevoorschijn kan roepen. Want in deze ballingschap van Jacob zal hij zijn vrouw vinden en zullen ze ook kinderen krijgen. En die nakomeling moet er komen, Want God is namelijk in de lijn van Abraham, Isaac en Jacob op weg naar de komst van Jezus Christus zijn zoon. Die lijn laat Paulus oplicht in de brief aan de Galaten als hij daar schrijft. Nu gaf God zijn belofte aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet nakomelingen, alsof het er velen betreft. Maar het gaat om één, je nakomeling. En die nakomeling is Christus. Door hem worden alle volken gezegend. En je ontdekt hier zo dat God door de zonde van Jacob heen werkt. Door zijn gelieg, door zijn gerommel met vrouwen en bijvrouwen, werkt God daar doorheen op weg naar de komst van zijn zoon. Op weg naar de komst van onze redder. En als we daar vanmorgen bij stilstaan, ontdek je dan ook iets van hoe bijzonder onze God wel niet is. Die door het kwaad heen goede dingen tevoorschijn roept, die er zonder het kwaad niet eens geweest zou zijn. En opnieuw is dat een goede boodschap voor ons. Ook als christenen zijn we niet vrij van zonde en soms zijn de gevolgen van de verkeerde dingen die je doet in je leven heel erg. De boodschap is, door Jezus kunnen we altijd weer verder. Door Jezus wil God ook met jou verder gaan. Hij heeft ook jou en mij opgenomen in zijn verbond. Hij blijft trouw, zelfs als wij ontrouw zijn. Door Jezus wil God altijd verder met jou en met mij. Hij houdt vast aan zijn eigen plan. Ook met jou. Maar niet alleen hebben we hier in Jacob met een omgekeerde Abraham te maken in Bethel. Ontmoeten we ook een omgekeerd Babel. En Babel, dat betekent in het Akkadisch Godspoort. Het was het moment dat de mensen tegen elkaar zeiden, laten we een toren maken die tot in de hemel reikt. Laten we een brug slaan naar de hemel. Nou ja, je kunt als mens geen brug slaan naar de hemel. Maar gelukkig betekent het dan niet dat er niet zo'n brug is. Maar die brug wordt geslagen vanuit God. En dat ziet Jacob nou gebeuren in zijn droom. Een ladder die op de aarde stond en helemaal tot in de hemel reikt. En daarlangs ziet hij dan Gods engelen omhoog gaan en afdalen. En dit is niets anders, zegt Jacob, dan de poort naar de hemel. Geen Babel, maar Bethel. Dit is het huis van God. En hierin zit zo'n diepe betekenis. Allereerst dat het onmogelijk voor ons als mensen is om een brug naar God te slaan. Maar aan de andere kant is het goede nieuws direct daarna dat God wel die brug naar ons slaat. Dat komt opnieuw het meest indrukwekkend naar voren in Jezus. Die zichzelf in Johannes 1, de Jacobsladder noemt. De unieke toegang tot de Vader en de hemel. De unieke brug tussen hemel en aarde. Ja, Jezus slaat die brug tussen hemel en aarde. En opnieuw is dat goed nieuws voor jou en voor mij. En wij mogen door Jezus contact hebben met de hemel. Er is door Jezus contact vanuit God naar ons. Maar wij kunnen daardoor ook vanuit ons weer naar God contact hebben. Vader en Zoon geven ons de geest en wij mogen antwoorden. Het mooiste voorbeeld daarvan vind ik altijd het gebed. Als we bidden in de naam van Jezus, mogen we weten dat ons gebed ook aankomt in de hemel. En er is door Jezus werkelijk verbinding tussen hemel en aarde, tussen God en ons. Nou, zo staat er heel wat op het spel in dit Bijbelgedeelte. Maar soms maak je zelf dus ook iets bijzonders mee met God. En ik noem dat vanmorgen even jouw Bethel-momenten. Momenten waarop je God heel dichtbij je voelt. Maar als je niks met die bijzondere momenten in je leven doet, vervagen die herinneringen ook weer en uiteindelijk blijft er niet zo heel veel meer van over. Wat dat betreft is het ook mooi om te zien wat dat bijzondere moment met Jacob doet. Hij richt een gedenksteen op, een blijvend monument voor die bijzondere ontmoeting met God. Dat hebben veel meer mensen in de geschiedenis gedaan. Datzelfde deed bijvoorbeeld een Blaise Pascal, een 17e-eeuwse Franse wis- en natuurkundige en filosoof. Na zijn dood vonden ze namelijk in een kledingstuk van hem een document ingenaaid. waarin hij een getuigenis geeft van zijn Bethel-moment. Er stond in dat document, dat dus in zijn jasje was genaaid, maandag 23 november 1654, vanaf ongeveer 10:30 s'avonds tot ongeveer 12:30 s'nachts. Puur. God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob. Niet die van wijsgerige en geleerde. Zekerheid, zekerheid, aandoening, vreugde, vrede. God van Jezus Christus. Uw God zal mijn God zijn. De wereld vergeten en alles buiten God. Hij wordt slechts gevonden langs de wegen die in het evangelie worden geleerd. Grootheid van 's mensen ziel. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. Vreugde, 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 tranen van vreugde. Ik heb me van hem afgescheiden. Ik heb de bron van levend water verlaten. Mijn God, zult u mij verlaten? Dat ik in de eeuwigheid niet van hem gescheiden word. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige ware God die u gezonden hebt. Jezus Christus. Jezus Christus. Ik heb mij van hem afgescheiden, ik ben voor hem gevlucht. Ik heb hem verloochend, hem gekruisigd. Dat ik nooit van hem gescheiden word. Men kan hem slechts bij zich houden langs de wegen die in het evangelie worden geleerd. Algehele en zoete zelfverloochening. Algehele onderwerping aan Jezus Christus en aan mijn geestelijk leidsman. Eeuwig in vreugde voor een dag oefening op aarde. Ik zal uw woorden nooit vergeten. Amen. Merkwaardig toch dat iemand zo'n tekst in zijn jas laat naaien. En ik denk dan, wat heeft hij meegemaakt die avond? Wat heeft hij meegemaakt die nacht? Een hele bijzondere ontmoeting met God. En kennelijk zo bijzonder dat hij het de rest van zijn leven altijd bij zich wil dragen. Een moment dat je nooit meer wil vergeten. En als je zo je Bethel-momenten koestert, dan kan dat je ook helpen als je het even moeilijk hebt. Dat kwam mooi naar voren in een interview met dominee Arie van der Veer, dat ik eens las. Hij heeft de laatste jaren ongelooflijk veel meegemaakt. Was al een paar keer zelf aan de dood ontsnapt. In 2015 overleed een zoon van hem, Peter, aan een hartstilstand. En nu heeft hij weer uitgezaaide kanker. En hij zegt dan in dat interview: ik kan niet zeggen dat ik in deze moeilijke tijd op het toppunt van mijn geloof leef. En zulke verhalen lees ik wel eens. Christenen die ellende doorstaan met een glimlach op hun gezicht. Nou, ik heb het gevoel onder een bewolkte hemel te leven. Het is grijs en de vogels fluiten niet meer vanzelf. En ik zie een parallel met het leven van Jacob. Op de vlucht voor Esau ging hij met zijn hoofd op een steen liggen. Hoewel hij er niet om gebeden had, ging de hemel open en zag hij engelen en de Heer. En later heeft God hem een paar keer moeten herinneren aan deze gebeurtenis bij Bethel. En zo is het bij mij ook. Mijn houvast is mijn ervaring. Op de meest onverwachte momenten heb ik de aanwezigheid van God ervaren. Niet ik heb hem klemvast, zijn hand grijpt mij vast. Ik voel me een klein vogeltje dat, ondanks alle verdriet, toch Gods lof mag zingen. Zie je wat die Bethel-momenten dus kunnen betekenen? Als je het heel moeilijk hebt, kan het een steun voor je zijn. Dat je kan zeggen, ja maar God is er wel, want dat heb ik zo ervaren in mijn leven. En daarom weet ik dat hij vanuit de hemel voor mij zorgt, ook al is de hemel voor mij op dit moment bewolkt. En laten wij zo onze Bethel-momenten koesteren. Het is een onderstreping dat wat wij geloven waar is. We hebben een levende God die bij ons is, elke dag, of we dat nou ervaren, altijd of niet. Laten we vooral telkens weer ontroerd raken bij onszelf en bij anderen als we horen dat God vanuit de hemel een brug slaat naar de aarde. Hij hele bijzondere ontmoetingen heeft met mensen, met jou, met broers en zussen. Hij heel persoonlijk voor ons zorgt. Maar misschien denk jij aan het einde van deze preek wel, ja, Bethel-momenten. Bethel-momenten, nou die heb ik in ieder geval in mijn leven nog nooit gehad. Ik merk namelijk niks van God. Het had Jacob voor zijn Bethel-moment kunnen zijn. Toch zegt Paulus in Handelingen 17, het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Het kan natuurlijk zo zijn dat God wel dichtbij jou is, maar dat jij daar geen oog voor hebt. Of dat jij er te groots over denkt. Of dat jouw karakter niet zo gericht is op ervaringen. Of dat je het wegredeneert als er iets bijzonders gebeurt. Of dat hij zich niet laat vinden zoals jij dat graag zou willen. En daarom zou mijn vraag vanmorgen allereerst zijn, sta je wel voor open? En ik bedoel dan, sta je er echt voor open? Verwacht je iets van onze levende God te zien in jouw leven? Sta je gespannen te kijken naar waar God zich in jouw leven ook openbaart? En gelukkig kunnen we elkaar daar ook bij helpen. In de pastoraat gaat het heel vaak om de ander te laten zien waar God is in zijn of haar leven. Als je met iemand praat, dan lijkt het soms zo overduidelijk. Ja, maar daar is God toch aanwezig in jouw leven? En toch zien mensen het zelf dan soms niet. En wat fijn als een ander je er dan bij helpt. En veel vaker zien mensen trouwens God zelf echt wel in hun leven. En dan vier je dat samen, dan pak je dat samen uit. En ook op die manier is pastoraat heel mooi. Maar je mag er ook om bidden. Je mag ook bidden om een Bethel-moment. Je moet maar eens de psalmen gaan lezen en je ontdekt dat heel veel psalmdichters bidden om een Bethel-moment. Als ze bidden, verberg u niet, o Heer, maar toon ons uw gelaat. En als je echt verlangt naar zo'n moment waarop God aanwezig is in je leven, bid er dan ook maar om. En hou vervolgens ook je ogen open voor de levende God in jouw leven. Amen.
Thank you.
Laten we nu ook samen naar God toe gaan in ons gebed. Laten we samen bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. We danken u voor wie u bent in ons leven. Dat u ons opzoekt. Dat we u mogen ontmoeten. Dat we mogen merken dat u persoonlijk aanwezig bent in ons leven. Vader, soms mogen we dat ook heel intens ervaren. Onze eigen kleine Bethel momenten. En we willen u danken voor die kostbare momenten. Dat we u heel dicht bij ons voelen. Maar Vader, soms voelen we u ook helemaal niet zo dichtbij. Merken we niks van u. Dat betekent natuurlijk niet dat u er niet bij bent. Maar we vinden het moeilijk als we het dan even niet voelen, niet merken. En we bidden u dan, wilt u ons ook dan vasthouden. En geef ons ook houvast aan wat we van u hebben mogen zien in ons leven en in het leven van andere mensen. Vader, we bidden u vanmorgen ook in het bijzonder voor diegenen in de kerk die denken, ik heb nog nooit wat gemerkt van God. Vader, wat moet het moeilijk zijn voor hen als ze dat niet zien in hun leven. En we bidden u dat u hun ogen openen voor u. Wilt u ons ook helpen om elkaar op u te wijzen. En Heer, we bidden u, toon uw aanwezigheid ook aan hen. Vader, we bidden u ook voor zoveel mensen in deze wereld die het goede nieuws van u nog niet kennen. Of nog niet hebben aangenomen in hun leven. We gunnen hen ook de grote schat die wij hebben mogen kennen, leren kennen in ons leven. De schat van uw liefde en nabijheid, van uw genade en hoop. En Vader, daarom is ons gebed vanmorgen ook geeft dat nog veel mensen door u gevonden mogen worden, zich laten vinden. Vader, we mochten ook ontdekken dat over meer ging vanmorgen dan alleen een moment voor Jacob. Uw plan en uw belofte stonden op het spel. En we danken u dat ook menselijke zonde dat plan van u niet kan breken. Maar dat u blijft werken in de tijd van Jacob naar de komst van uw zoon Jezus Christus. Maar dat u ook vandaag blijft werken aan uw plan. Vader, wat bent u wonderlijk trouw. En wat werkt u ook wonderlijk het goede door alle gebrokenheid heen. En we staan er met verbazing naar te kijken en willen u daarom prijzen. Wat bent u een groot God. En we danken u dat de Heer Jezus mocht komen, de ware Jacobsladder. Dat hij ons weer met u verbindt. Ervoor zorgt dat er telkens weer vergeving is, dat we telkens verder kunnen met u. En ervoor zorgt dat wij mogen leven onder een open hemel. Ja, Vader, wilt u zo bij ons zijn in deze week. Dat we mogen leven onder die open hemel, op weg naar het kerstfeest. En wilt u ons hart vullen met blijdschap om de goede boodschap van u, om uw aanwezigheid in ons leven. Ja, Heere, alles mogelijk door wat er met kerst gebeurd is. Heere, we prijzen daarom uw grote naam. Vader, we bidden u vanmorgen in het bijzonder voor onze kroonprinses Amalia, nu ze jarig mocht zijn. Heere, ze heeft moeilijke tijden achter de rug. Heere, ook met bedreigingen. Dat wens je niemand toe en ook haar niet. Heere, wilt u haar nabij zijn, ook in die spanning die er is in haar leven. Wilt u haar nabij zijn in haar ontwikkeling als mens, ook als ze studeert. Wilt u haar nabij zijn, ook in de voorbereiding op het koningschap ooit. Heere, wilt u haar ook nabij zijn, persoonlijk, in haar gezin, in haar relaties. Heere, wilt u haar dragen. Dat u haar krachten en wijsheid ook van boven geven. Geef dat zij ook mag weten dat er een God is die ook van haar houdt en ook voor haar wil zorgen. Van wie ze alles mag verwachten. Vader, wilt u haar zo nabij zijn en zegen in haar leven. En ook in dit nieuwe levensjaar. Vader, zo komen we bij u in ons gebed. We leggen alles voor uw troon neer. Wilt u ons bidden horen? In Jezus' naam. Amen. Voor de rekt zingen we met elkaar opwekking 770, het lied van Sela, ik zal er zijn. Maar je krijgt eerst de gelegenheid om je gaven te geven in de collecte. Mag de Heer je gaven zegenen. Ja, uw naam is Ik Ben en Ik Zal Er Zijn. En aan de hand van deze God mogen we ook van hier gaan. Ontvang de zegen van onze God in geloof aan. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.